We lezen vanavond uit Handelingen 2 vanaf vers 29 tot en met 41. Handelingen 2 vanaf vers 29 tot en met 41.
Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was, en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijn ellende, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uwer voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en tot de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen.
De tekst die vanavond op deze eerste Pinksterdag wordt verkondigd, vindt u in vers 37 en 38 van Handelingen 2. Handelingen 2, vers 37 en 38. We lezen deze woorden aan het begin van de prediking samen met elkaar. Daar staat: als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? Petrus zeide tot hen: bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Die laatste woorden, gemeente, van vers 38, wil ik me vooral morgenochtend oprichten als een nalezing op de Pinksterdagen, de gave van de Heilige Geest. Maar vanavond vooral wil ik met u stilstaan bij de reactie van de schaar op Petrus' prediking. En dat doen we onder het thema: Gods Geest verbindt harten met elkaar. Gods Geest verbindt harten met elkaar. Let eerst op verslagen harten van de scharen. Bewogen harten van de apostelen en het liefdeshart van de Vader. Dat laatste punt, gemeente, wil ik verweven door de eerste twee punten. Ik moet het uit elkaar leggen om te laten zien dat het in deze tekst om drie verschillende, als ik het zo mag zeggen, harten gaat: harten van verslagen mensen, harten van apostelen en ook het hart van met name de Vader. Maar hoe zouden wij over verslagen harten van mensen kunnen spreken zonder God? En wie van ons kan en wil en durft bewogen te zijn zonder de Heere? Dat kan natuurlijk niet. Vandaar dat dat derde punt verweven wordt door de eerste twee, maar we zullen wel bij dat derde punt uiteindelijk ook uitkomen. Gemeente, ik wil even met u teruggaan naar de achterliggende weken, de geschiedenis van de Emmausgangers. Die twee mannen die onderweg waren van Jeruzalem naar dat dorpje Emmaus. In die avond van die bewogen dag, die eerste dag van de pas begonnen week. Ongemerkt had zich een derde bij hun gevoegd. Die vroeg aan hun wat er allemaal aan de hand was en waarom ze zo somber en zo verdrietig keken. En dat ontlokte een verbaasde, ook enigszins een soort afwijzende reactie van deze twee mannen. Ze konden het eigenlijk niet geloven dat iemand die vanuit Jeruzalem kwam, vanuit die richting kwam, deze onbekende, niet op de hoogte was van de dingen die daar hadden plaatsgevonden in de achterliggende dagen. En zo ontstond er een gesprek. En in dat gesprek, zo zagen wij in de achterliggende weken, was het die onbekende man die langzaam maar zeker alle stukjes van die puzzel op tafel wist te leggen. Vragende wijs in eerste instantie. Maar toen hij op een gegeven moment ook het hart van deze twee discipelen, de Emmausgangers, had uitgevraagd, opende hij het woord van God. En begon langzaam maar zeker ook die puzzelstukjes te ordenen. Op de juiste plaats te leggen. In het juiste verband. De laatste stuk werd gelegd toen deze onbekende man binnen was, aan tafel zat bij de Emmausgangers. En nadat het woord was geopend onderweg, vouwde hij de handen, brak het brood, deelde het uit en werd weggenomen vanuit hun oog. Met het uitdelen van wat hij hun had voorgehouden, werd het laatste puzzelstukje gelegd en was de puzzel compleet. Men zag in één oogopslag hoe deze man in de achterliggende uren onderweg naar Emmaus en bij hun thuis in hun huiskamer de puzzel compleet had gemaakt. Het was de zaligmaker die voor hun ogen de schriften had geopend, die ondertussen hun hart in brand, in vuur en vlam had gezet, en zo ook vanuit het woord van God liet zien dat de Christus moest lijden en moest sterven. Dat moest in de eerste plaats van God, omdat God in die weg zijn recht en zijn deugden wilde verheerlijken. Dat moest ook met het oog op de schuld die we mensen hadden openstaan tegenover de Heere. En dat moest ook omdat God dat wilde. Hij wilde zijn liefde openbaren. Daarom moest het. En zo kwamen deze twee Emmausgangers terug in die late avond in Jeruzalem en voegden zij zich weer opnieuw bij Jezus' discipelen. En hoorden ze dat de Heere waarlijk was opgestaan en dat hij van Petrus was gezien en dat het verhaal van de vrouwen klopt. En plotseling stond de zaligmaker zelf in hun midden. En nadat hij hun ervan overtuigd had dat hij het echt was door voor hun ogen, zo zagen wij in de achterliggende weken, voor hun ogen eenvoudige maaltijd tot zich te nemen, opende hij hun verstand, zo staat er in het slot van Lucas 24, opdat zij de schriften verstonden. En hij beloofde hun de Heilige Geest, dat zij met kracht uit de hoogte bekleed zouden worden, en zo getuigen zouden zijn in de wereld. Er gebeurden dus drie dingen. Christus gaf hun de opdracht om getuigen te zijn. Hij opende hun verstand opdat ze de schriften verstonden. En het derde wat hij hun beloofde was de gave van de Heilige Geest. En nu zijn wij gemeend in Handelingen 2, 50 dagen verder. Dan zien wij die drie dingen weer terugkomen. Als de scharen van de eerste schrik is bekomen, omdat ze werden opgeschrikt door die tekenen, dat geluid als van een geweldig gedreven wind. Vurige tongen verdeeld over de hoofden van die 120 mensen die daar bijeen waren gekomen in een van de bijgebouwen van het grote tempelcomplex. Is het Petrus die op gaat staan. Vervuld met de Heilige Geest, gij zult de gave van de Geest ontvangen. De schriften opent. Tweede. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften zouden verstaan. Getuigd van de machtige daden van de drie enige God. En gij zult mijn getuige zijn. Daarin laat de Heere zien dat het werk nu wordt voortgezet. Het werk wat de zaligmaker begonnen was onder de mens, wordt voortgezet door zijn apostelen. Het woord gaat de wereld in. Wat dat betreft is dus tussen Pinksteren en Paas niets veranderd. Het woord van de levende God wordt verkondigd. Het enige dat veranderd is, is de prediker. Tot en met de hemelvaart was het Christus zelf die de schriften opende. Die sprak over de belofte van de Heilige Geest. En die zijn discipelen de opdracht gaf om getuigen te zijn. Van alles wat ze gezien en hadden gehoord vanaf Johannes de Doper tot op het moment dat ze hem voor hun ogen zagen opvaren naar de hemel. Maar nu wordt het woord van God, hetzelfde woord van God, gesproken door een van Jezus' discipelen. Petrus, onder leiding van de Heilige Geest, wordt hij vooruitgeschoven en neemt vanaf dit moment ook een centrale plaats in de gemeente van Jeruzalem. Als het woord de wereld ingaat, blijft Petrus tot de laatste periode van zijn leven die hij door zal brengen in Rome, blijft Petrus een van de pilaren van de gemeente in Jeruzalem. Vanaf dit moment neemt hij die centrale positie in, geeft hij ook leiding aan het kerkelijke leven in Jeruzalem en stuurt ook zo verschillende mensen de wereld in. Eerst binnen Judea, maar al snel over de grenzen van Judea naar de omliggende landen. Petrus is degene die opstaat en het woord van God gaat verkondigen. En Lucas geeft in zijn tweede deel in Handelingen een korte weergave van Petrus' preek. En eigenlijk, gemeente, kent dat dezelfde opbouw als de prediking vandaag de dag. Wat dat betreft is er ook niet zoveel veranderd. Tekst, afkondiging. Tekst, uitleg. En toepassing. Dat is een preek. Afkondigen van de tekst. Uitleg van de tekst. En de toepassing. Al 2000 jaar. En dan reken ik alleen nog maar vanaf Pinkster. In het Oude Testament gebeurt precies hetzelfde door de profeten. Je hebt een Bijbel in een hand. Leggen de tekst uit. Passen het woord toe. Al 2000 jaar gaat zo het woord de wereld rond. En zo zal het ook blijven gaan. Tot op de dag van Christus' wederkomst. Ik kan de verleiding weerstaan, gemeente, om daar uitgebreid op in te gaan. De tekst verbiedt mij dat. De achtergrond van deze drie. Tekstafkondiging, tekstuitleg, toepassing, om dat vanuit de schrift toe te lichten. Misschien doen we dat wel een keer op een ander moment. Maar ik wil u en ik wil jou het wel meegeven. Ook met het oog op jouw leven. Hoe God jouw leven ook leidt naar de toekomst. Een Bijbelse prediking kun je daar altijd aan herkennen. Tekst, het woord centraal. Tekst, uitleg. En vanuit de tekst, de toepassing. Naar het hart, naar het leven. Trouwens, gemeente, wat is het een wonder, hè? Dat al 2000 jaar het zo gebeurt. En dat God het in al die eeuwen rijk heeft willen zegenen. Zo eenvoudig is nu het werk van de Heer. Geen bijzondere dingen. Maar gewoon het woord. Door eenvoudige mens. Alles wijst daarom ook naar boven. Dat dit bijzonder is. Dankzij de verhoogde zaligmaker. De Heere Jezus Christus. Petrus legt de tekst open en dat doet hij naar aanleiding van alle gebeurtenissen die er gebeurd zijn in deze achterliggende momenten. Ik kijk even met uw gemeente ook om de draad van zijn preek op te kunnen pakken naar vers 16. Hij slaat zijn bijbeltje open bij de profeet Joël, Joël 2. En hij citeert daaruit, en dat citaat is dan opgenomen vanaf vers 17 tot en met vers 21. Hoe komt Petrus eigenlijk bij deze tekst? Heeft hij dat, laat ik het gewoon maar zo zeggen, gemeente, even uit de lucht geplukt? Was dat een soort ingeving op dat moment? Nee, Petrus is degene die een discipel, een leerling is van de zaligmaker. Precies zoals we dat onderweg naar Emmaus zagen gebeuren. Zo handelt Petrus hier ook. De vraag aan de Emmausgangers was wat er aan de hand was. En de Emmausgangers vertelden toen over die gebeurtenis. Dat hun meester en hun heiland gekruisigd, gestorven was, begraven was. En dat er sommigen waren, dat waren vrouwen nota bene, die zeiden dat hij was opgestaan. Ze konden de gebeurtenissen niet plaatsen. Maar vanuit wat er gebeurd was, sloeg de Heere Jezus onderweg naar Emmaus de brug naar het woord van God. En liet zien vanuit de schrift dat al die dingen moesten gebeuren. En al luisterend naar het woord werd hun uitgelegd wat de betekenis van al die gebeurtenissen was. Dat deed de zaligmaker aan de hand van het woord. Wel, dat doet Petrus hier ook. Dat Petrus schrijft naar Joël 2 heeft alles te maken met de gebeurtenissen van deze achterliggende moment. Laten we maar even kijken, gemeente, vers 17. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. Ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die groot en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Joël spreekt over het doen, het gebeuren van tekenen en wonderen. Wel, Petrus haalt die woorden ook naar voren aan het begin van zijn preek in vers 22. En hij zegt dat God die tekenen, die wonderen en die krachten heeft gedaan in het midden van u. En langzaam maar zeker, al uitleggend de schrift, begint Petrus de betekenis van die tekenen en wonderen ook aan die toegestroomde scharen uit te leggen. Wat hier gebeurt is een vervulling van Joëls profetie, de uitstorting van de Heilige Geest. En zo legt Petrus eerst de achtergrond uit van alles wat deze mensen zien en horen op dat moment. Maar daarmee is de preek niet af. Een preek is geen toelichting, een soort verhaal. Een preek is het woord van God gericht op het hart van mensen die God niet kennen, maar die de Heere opzoekt. En wil zalig maken. En dat gebeurt hier ook. Als Petrus gaat uitleggen wie dit heeft gedaan, dan komt hij al snel uit op de Heere. En ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. En aan de hand van twee schriftplaatsen legt hij uit wie de Heere is. Daar hebben we weer iets heel eenvoudigs, gemeente, wat 2000 jaar nog steeds gebeurt. Schrift met schrift uitleg. Wij hoeven het woord niet aan te vullen. We hoeven niets in te leggen. We hoeven er ook niets bij te fantaseren. We hoeven ook niet te gaan speculeren. Het enige wat de dienaar van het woord moet doen, en wat u ook mag doen als u de schrift leest, is de Bijbel zelf aan het woord laten. Onze taak is alleen maar zitten, luisteren, ontvangen. Het is toch Pinksteren geweest? God schakelt ons wat dat betreft helemaal erbuiten. Er valt trouwens ook niets meer te doen. Alles is volbracht. Het enige wat wij mensen mogen is ontvangen. En zo betrekt de Heer ons er weer helemaal bij. Petrus legt de schrift uit aan de hand van de schrift. Die laatste woorden van zijn tekst uit Joël 2 legt Petrus uit aan de hand van twee psalmen, psalm 16 en psalm 110. En hij maakt dan duidelijk dat de Heere die aangeroepen mag worden, een ieder die de naam des Heren aan zal roepen, de verhoogde Jezus uit Nazareth is. God heeft hem tot een Heere en zaligmaker gesteld. Hij is door de God de Vader verhoogd. En als die schare die dat woord zo hoort, gemeente, deze boodschap hoort, dat God zijn Zoon, Jezus uit Nazareth, tot Heere en Koning heeft verhoogd, plaats heeft gegeven aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, Dan komt de boodschap in één keer als een mokerslag op hun hart terecht. Petrus in het vuur van zijn prediking zegt tegen die mens die gij gekruisigd hebt. En daarmee werpt hij vanuit het woord in één keer een heel ander licht op alles wat er in de achterliggende weken in Jeruzalem gebeurd is. En waar deze mensen die samengestroomd zijn op dit moment ook al van op de hoogte zijn. Men dacht een godslasteraar gekruisigd te hebben. Iemand die het had aangedurfd om zichzelf God en Here te noemen. En met zulke mensen maakte men in deze tijd korte metten. Er was maar één God en één Here. En dat was in ieder geval niet een zoon van een timmerman ergens uit het noorden van het land. Uit het verachtelijke Galilea. Maar nu ze daar staan op dat tempelplein. De kracht van God vanuit de hoogte zien. En hoe de Heilige Geest als een geluid als van een geweldig gedreven wind zich laat horen in hun midden. De tekenen, de wonderen aanschouwen. Nu valt het niet meer te ontkennen. God is hier aan het werk. De schriften worden geopend. Er staat een man bedouwd met de Heilige Geest. Een eenvoudige Galileër, zo kennen ze hem. Maar nu hij daar staat, is het een grote schriftgeleerde die machtig is in het woord van God en het woord toepast op hun hart en leven. Nu worden ze getroffen in hun hart. En verslagen van hart roepen ze het uit. Wat moeten wij doen, mannen, broeders, opdat wij zalig zouden worden? Ik wil met u, gemeente, kijken naar dat woord verslagen van hart. Laten we de tekst nog maar eens even rustig lezen, vers 37. En als hij dit woord van Petrus hoorde, en dat zijn de slotwoorden van 36, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt, heeft God tot een Here en Christus gemaakt, werden zij verslagen in het hart. Voordat ik met uw gemeente dit woord verslagen in het hart ga spellen, wil ik twee opmerkingen vooraf maken. De eerste opmerking is dit. Dat de tekst ons nu brengt op het werkveld van de Heilige Geest. Gods geest past het woord van God toe in het hart. En dat doet dus altijd wat met iemand. Dat is de eerste opmerking. Daar waar het woord van God wordt verkondigd, doet het woord altijd wat met iemands hart. Hier lezen we dat mensen verslagen raken in het hart. Op andere plaatsen lezen we ook dat mensen hun hart, ik zeg het maar heel bijbels, verstijven, verharden. Ik bedoel ermee te zeggen, gemeente, dat het niet vanzelfsprekend is. Dat daar waar het woord van God wordt verkondigd, er dus per definitie ook verslagen harten merkbaar worden. Nee, de prediking van het evangelie heeft altijd tweeërlei uitwerking. Dat zullen we ook in dit gedeelte zien. Niet iedereen met een verslagen hart wordt zalig. Staat aan het slot van dit gedeelte en zoveel hem aannamen. Uit die groep met verslagen harten. Zijn er ook mensen die met een verslagen hart naar huis gaan zonder zaligmaker? Ze namen hem niet aan. Dat zien we trouwens meer in de Bijbel. Denk aan een van de eerste predikers in het Nieuwe Testament, Johannes de Doper. Hij raakte het hart van Herodes. Hij was verslagen, ondersteboven. Herodes besefte, deze man die staat niet zomaar wat praatjes te houden. Nee, dat is een man van God. En hij wilde hem gaarne horen. Agrippa werd geraakt in zijn hart toen Paulus hem aanwees. Hij sprak over de toekomende oordeel en het gericht. Maar hij bedankte hem uiteindelijk vriendelijk. En beloofde hem nog eens een keertje te zullen horen. Maar kwam zijn belofte niet na. Verslagen van hart. Wat is dat? Welke kant moeten wij nu opkijken, gemeente? Om het werk van de Heilige Geest in jouw en mijn hart te kunnen benoemen. We zouden aan elkaar als eerste kunnen vragen, wat voel je dan? Wat ervaar je? En ik ontken het belang van die vraag niet. Maar als we die vraag stellen, gemeente, slaan we één stap over. Dan kom ik toch even terug bij mijn opmerking aan het begin van de preek. De schrift legt zichzelf uit. Dat gaat ook over het terrein van het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest in het hart van mensen wordt uitgelegd en benoemd door het woord van God. Dat geeft ons vanavond ook een stuk rust. Wij hoeven niet te gaan wroeten in onszelf, onze emotie op te kloppen en vervolgens het te gaan benoemen wat we misschien voelen of ervaren. Nee, we mogen in alle rust, en ik hoop dat u die ontspannenheid ook kent, na ontvangen genade, we mogen in alle rust als eerste teruggaan naar de schrift. En als het gaat om het benoemen van het werk van de Heilige Geest in ons leven, gewoon de Bijbel openslaan. En met de vinger aanwijzen, kijk, hier staat nou beschreven wat ik hier in mijn hart voel. Ik zeg niet, gemeente, dat je dat op de eerste dag leert, als de Heer in je leven gaat werken. Ik zeg wel dat het vrucht is van de leerschool van de Heilige Geest, dat je dat in de loop van de tijd wel gaat verstaan. Als de Geest gaat werken in je leven, dan ga je als vanzelf naar het woord. En leer je ook Bijbel spreken, denken, zingen en benoemen hoe de Heere in uw en mijn hart werkt. We zien het ook heel concreet in dit vers trouwens, gemeente. Petrus gebruikt niet zomaar een woord, hè, zoals wij dat ook doen. Wij kunnen heel veel verschillende gevoelens zo nuancerend benoemen. Je kan aangeslagen zijn. Een verschrikkelijk bericht. Je bent aangeslagen. Je weet even niets te zeggen. Je kan ook verslagen zijn. In rouw bent gedompeld, ben je helemaal verslagen. Je kan ook te neergeslagen zijn. Dan ben je somber. Er is een zware last op je schouders die je te neerdrukt. Je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. Dus we kennen de taal van het Nieuwe Testament ook verschillende woorden. Maar als het gaat om het benoemen van het werk van de Heilige Geest, grijpt het Nieuwe Testament altijd terug op het Oude Testament. Die beweging zien we al in de schrift. Het benoemen van het werk van de Heilige Geest in het hart van een mens doet het Nieuwe Testament aan de hand van het Oude Testament. Dat is dus ook Pinksteren. Om het werk van de Heilige Geest te herkennen en te benoemen, heeft de Heer het woord gegeven, met name de psalmen. En daar grijpt Lucas trouwens ook op terug. Als hij op afstand beschrijft wat er in Jeruzalem gebeurt. Wisten die mensen op dat moment dat zij een Bijbelcitaat in hun leven ervoeren? Nee. Maar het is het woord van God dat hier beschrijft wat er gebeurt. En Lucas laat zien dat deze mensen door de Heilige Geest worden geraakt, in hun hart worden getroffen. En als vanzelf komt dan bij ons als lezers de vraag op. Maar wat beleven die mensen dan op dat moment? Als het woord hun hart raakt. Als ze verslagen worden. Als ze roepen, mannenbroeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Wat gaat er dan om in hun binnenst? Wel, zegt Lucas, dan moet je de psalmen openslaan. En hij verwijst hier in dit vers naar psalm 109, vers 16. Hij gebruikt ook een uniek woord. Woord verslagen van hart. Wat hierachter schuil gaat in dit vers, kom maar rekenen in het Nieuwe Testament voor. Dat is ook een letterlijk citaat uit de psalm. Psalm 109, vers 16. Daar wordt beschreven, dat doet David, hoe hij verslagen van hart is. En hij gebruikt die uitdrukking samen met andere woorden. Hij weet zich ook ellendig ellendig onder de situatie waarin hij zich op dat moment bevindt. Hij wordt op de hielen gezeten, men pleegt bedrog in zijn omgeving, is er niemand oprecht. Men staat hem naar het leven, men verstoot hem van het ambt. Je krijgt de indruk dat dat gedicht is in de periode van Absalom bijvoorbeeld. Maar het is ook een woord waarmee als het ware zijn leven neerlegt voor Gods aangezicht. Alles wat er gebeurt, betrekt hij ook op zichzelf en beleeft hij zo naar de Here toe. Zijn hart is doorwond, doorstoken met een zwaard. En dat betekent dat hij geen kant meer op kan. Dat hij stervende is. Hij is door dit alles. Dat is de toon van die woorden in Psalm 109. God kwijt. Terwijl hij God niet kan missen. En daarom in het gebed vlucht naar de Here. Met alle variatie, gemeente, ik merk het is voor het werk van de Heilige Geest. Is dit wel de kern die in het leven van een ieder van Gods kinderen vroeg of laat terugkomt? Pinksteren begint in het hart met het missen van God. Met het kwijt zijn van de Heer. En dat is niet zomaar een constatering. Dat is een neerslag van het woord op het hart. Het is een reactie op die woorden die gij gekruisigd hebt. En met dat Petrus dat zegt, legt hij de volle verantwoordelijkheid van deze verschrikkelijke daad bij de mens. En plaatst hun zo voor Gods aangezicht. Daar staan jullie nou. Jullie hebben de Messias, de Christus, de Zoon van God gekruisigd. En God heeft bewezen, en dat bewijs zien jullie in deze morgen hier in Jeruzalem gebeuren, hoe hij zijn Zoon verhoogd heeft. En een erepositie heeft gegeven aan de rechterhand van hem. Tegenover zijn daad. God heeft hem verhoogd. Heeft hem tot een Here en Christus gemaakt. Staat jullie daad. Jullie hebben hem gekruisigd. Gehouden en gerekend tot een godslasteraar. Terwijl God daar dwars doorheen heeft bewezen dat deze zijn Zoon is. Die hem heeft verheerlijkt. Hij werd door jullie gehouden voor een godslasteraar. God heeft laten zien, en dat bewijst hij ook vanmorgen, dat deze godslasteraar juist zijn Zoon is. Hij heeft mij verheerlijkt. Zo laat de Vader in deze Pinkstermorgen zien. En daartussen liggen nu deze mens met een verslagen hart. Is dat een eenmalig moment, gemeente, hier op Pinkster? Iets wat hoort bij dit unieke moment, want ergens is het natuurlijk uniek. U en ik hebben Jezus niet met onze handen vermoord en gekruisigd. Ik ga ervan uit dat hier onder deze scharen verschillende zijn die ook getuigen zijn geweest van Jezus' kruisiging op Golgotha. Als je de toespraak van Petrus leest, krijg je bijna de indruk dat Petrus weet wie die mensen zijn die voor hem staan. Hij heeft ze al een paar keer eerder ontmoet in Jeruzalem, op die belangrijke momenten. En hij kan het daarom ook met recht zeggen. Jullie hebben dat gedaan. Jullie stonden daarbij op Golgotha. Jullie zweeg. Het waren jullie leiders die hem aan het kruis hebben genageld. En jullie riepen met hun mee, kruist hem, kruist hem. En jullie stonden daar op afstand, te lachen en te spotten. Die gij gekruisigd hebt. Wel, wij leven 2000 jaar later, gemeente. En niemand van ons kan dat worden aangerekend. We zouden dan van hem kunnen zeggen, nou goed, dat weten we dan ook weer. Handelingen 2, hebben deze mensen dat zo gezien? En ze worden er dus zo op aangesproken. Maar wij vandaag de dag leven in een hele andere tijd. Kijken er ook wat anders tegenaan. Beleven het ook wat anders. Dat is voor ons dus niet nodig. Gemeente, dan denk ik dat u die conclusie iets te snel maakt. Deze vraag is niet eenmalig in het Nieuwe Testament. Mag ik even zo aan het slot van dit eerste punt een lijn trekken? De eerste keer dat deze vraag klinkt in het Nieuwe Testament is de reactie op de prediking van Johannes de Doper in Lucas 4. Johannes staat daar aan de oevers van de Jordaan. Hij predikt het koninkrijk van God. Hij houdt de mensen voor dat de bijl al aan de wortel ligt. God zal komen met zijn gericht. En die prediking raakt het hart van verschillende mensen. En die mensen komen met een getroffen en een verslagen hart tot Johannes de Doper. En ze zeggen tegen Johannes: wat moeten wij doen? Het is diezelfde vraag. Vanuit een verslagen hart. Als reactie op de prediking van het evangelie. Want dat is evangelie. Dat God ons verantwoordelijk stelt en houdt voor wat we hebben gedaan. Met de bedoeling om ons als schuldigen te brengen aan zijn voeten. Met deze vraag op de lippen: Heere, wat moet ik doen? Later in Handelingen komen we diezelfde vraag ook tegen. Saulus van Tarsus onderweg naar Damascus. Nou, klaar ligt de dag, is daar opeens dat felle licht, dat de zon in de schaduw plaatst. Daar wordt tegen de grond geslagen. En hij roept het uit vanuit het stof: Heere, wie zijt gij? En dan hoort hij die stem: Ik ben Jezus, die gij vervolgd hebt. Het is uw hart de versen tegen de prikkels te slaan. En dan klinkt opnieuw diezelfde vraag: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? We zien hetzelfde patroon. Het woord klinkt. Paulus wordt verantwoordelijk gehouden voor wat hij doet. Ik ben Jezus die gij vervolgt. En dat woord treft zijn hart. En vanuit dat verslagen hart klinkt die vraag naar boven: wat wilt gij dat ik doen zal? Het volgende voorbeeld. Paulus is een apostel, werkzaam onder de heidenen. En onder leiding van de Heilige Geest is hij gebracht in Filippi. En wat afhankelijk op een hele rustige manier begon, Paulus nam plaats aan de oevers van dat kleine riviertje net buiten de stadspoort. Zijn prediking werd gezegend, de Heere opende het hart van Lydia. Dat verandert al snel als bekend wordt in de stad wat er eigenlijk gebeurt. Het wordt een volksoplopen, tumult, hij wordt dan in de boeien geslagen, in de kerker opgesloten. En als ze dan in de nacht de lofpsalmen aanheffen, wordt het beantwoord door de hemel met die aardbeving. De deuren springen open, de ketens vallen open en die stokbewaarder stormt naar binnen en hij ziet in één oogopslag wat daar gebeurd is. En hij trekt de conclusie: iedereen is ontsnapt. En hij pakt zijn zwaard. En dan klinkt vanuit dat duister een stem: doe u zelf geen kwaad aan. Wij zijn nog alle hier. En dan wordt die man zich ervan bewust wat er eigenlijk gebeurd is. Hij is een van degenen geweest die twee onschuldige mensen in de kerker heeft opgesloten. Maar God heeft in deze nacht bewezen dat hij opkomt voor zijn kinderen. En hun onschuld ook zo openlegt. En als deze man zijn zwaard aan de kant heeft gelegd en dus met lege handen komt te staan voor Saulus. Het woord heeft gehoord. Dan klinkt daar de vraag in die nacht: lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Gemeente, mag ik het zo eens op de man afvragen? Heb jij die vraag ook al een keer gesteld? Heren, wat moet ik nou doen om zalig te worden? Groot, hè? Als we die vraag mogen stellen. Ik vind dat eigenlijk nog veel groter dan dat we die vraag moeten stellen. Nee, achter deze verslagen harten schuilt een bewogen hart. Het hart van de Vader. Die in die gebeurtenissen hier op dat tempelplein, in de gevangenis van Filippi, aan de oevers van de Jordaan, op de weg naar Damascus, in die gebeurtenissen mensen wilt brengen aan zijn voeten met een verlegenheid, een gemis naar Hem, de Heere God. En dat wij dan die vraag aan God mogen stellen, terwijl we ons schuldig weten voor Hem. Ik hoop dat u daar net als ik heel klein onder wordt. We mogen die vraag stellen, gemeente. En nou wil ik ook aan u vragen, heb je die vraag al een keer gesteld vanuit je hart? En waarom dan niet? Wat heb je nou op tegen? Om aan een God die vol bewogenheid en liefde tot u spreekt vanuit het evangelie. Soms ongenadig hard. De vinger op de zere plek legt. Net als Petrus dat hij doet. Die gij gekruisigd hebt. Maar daarachter wel met een kloppend hart volop zoeken de zondagsliefde. Om aan zo'n God nou niet te durven en te willen vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ziet u nou hoe gevaarlijk het is om buiten deze God te blijven en verloren te gaan? Vanuit een verslagen hart, gemeente, dat is het werk van de Heilige Geest die deze vraag oproept in het hart van deze mens. Ik maak er een stap naar het tweede punt. Kijkt u maar even met me mee. Ze zeiden dat op Petrus en de andere apostelen. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Mannenbroeders. Het is mooi deze aanspraak. Mannenbroeders. Wij gebruiken die uitdrukkingen ook in de gemeente. Broeders en zusters. Toch altijd wel met een beetje schroom. En ik denk dat we die schroom niet moeten verliezen, gemeente. We zien dat ook om ons heen. Ook in het kerkelijk leven. Hoe je opeens van broeder en zuster meteen kind van God kan zijn. Nou, die kant moeten we niet op. Aan de andere kant, het is wel voluit Bijbels. We zijn niet zomaar een club, zoals een damclub, of een duivenvereniging, waar je leden hebt. Een gemeente is een gemeente. We horen het bij Gods verbond. Maar binnen de gemeente zijn twee verschillende soorten mensen. Dat moeten we ook gewoon volledig laten staan. Maar hier wordt met iets anders bedoeld met mannenbroeders. Hier spreekt een Jood tot Joodse mensen, mannen, broeders. Zoals Petrus in deze toespraak, bijvoorbeeld vers 29, die schaar had aangesproken met mannen, broeders. Hij gaat als het ware tussen hun instaan als hij het woord van God uitlegt. Opent hij de schrift. Maar op het moment als hij die scharen plaatst voor God, staat hij ook in één keer tegenover de mannenbroeders. En is hij een getuige van de opgestane levensvorst. En laat hij vanuit het woord van God zien wie de Heere is. En hoe deze mensen ook de Heere mogen leren kennen. Dan is deze mannenbroeder opeens een godsgezant. Een gezondene van de verhoogde Christus. Maar is dat ook niet de juiste houding? Om mensen te brengen aan de voeten van de zaligmaker. Kennen wij als het goed is na ontvangen genade die beweging ook niet. Dan is ons hart toch ook vol van bewogenheid en gunning. Bijvoorbeeld naar je eigen man. Naar je vrouw. Naar je kinderen. Of misschien wel naar je vader. Of naar je moeder. Aan de ene kant het diepe besef. Ik ben niet anders of beter dan de anderen. Net als de rest. Broeders. Behorend bij hetzelfde huis. Bij hetzelfde geslacht. Maar op het moment als die vraag komt. Wat moet ik nou doen? Dan zien we dat Petrus ook de leiding gaat nemen. En hij spreekt niet zijn woorden. Nou, jullie moeten dan dit doen. Of je denkt misschien dat je er goed aan doet om zus te doen. Nee, hij klinkt dan, zegt dan in één keer het woord van de Heere, laten we het maar lezen, gemeente, hoe Petrus dan die vraag beantwoordt. Bekeert u en inniglijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Dat is een prachtig woord, of niet, van Petrus? Nee, er is helemaal niets van mensen bij. Het is Pinksteren geweest. Alles komt uit de hoogte, uit de hemel. Petrus haalt het woord van de verhoogde Christus aan. In Lucas 24 zei de Heer Jezus dat toch ook, dat zij in zijn naam het woord van God zouden verkondigen. De bekering en de vergeving van de zonde. En mensen zouden dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Het enige wat Petrus mag doen is naspreken wat zijn meester hem heeft voorgehouden. En waaruit hij zelf door genade ook is gaan mogen leven. Zo staat hij daar onder de mens. Met lege handen als één van hun. Maar wel met een vol hart, vervuld van de Heilige Geest. En met het woord van God in zijn hand. Zo spreekt hij tot die mens. Zo verkondigt hij het evangelie. Hij werpt hen als het ware helemaal op de Heere zelf. Bekeert u. Gelooft het evangelie. U wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonde. Het woord wat Petrus mag verkondigen, gemeente, is in de eerste plaats als een genadewoord. En met genade bedoel ik dat dat ook echt alleen het woord van de Heere God is. Ik zou ook eerlijk gezegd niet weten hoe een mens anders zijn vertrouwen durft te stellen op het woord dat door een mens wordt gebracht. Kijk, iemand kan hele mooie verhalen ophouden tegen jou. Soms ook in een bepaalde situatie. En mooi voordoen. En dat je toch met hem of haar beschaamd uitkomt. En dat kan soms niet eens met opzetten hoeven gebeuren. Dat iemand in de loop van de tijd erachter komt. Ik heb beloofd hem of haar te kunnen helpen, maar mijn handen schieten gewoon tekort. Het lukt me gewoon niet. En het zou hem dan zieren om dat dan ook toe te geven. Soms hoor je helemaal niets meer van iemand en dan blijkt dan achteraf dat dat erachter zat. Geen eens boze opzet, maar onmacht. Maar hier gaat het wel ergens over, gemeente. Hier gaat het om de eeuwigheid. Hier gaat het om God. Om de zaligheid. En dan komt het er dus op aan. Dan moeten u en ik met een verslagen hart er echt van overtuigd zijn. Hier kan ik het mee doen. Voor de rest van mijn leven en met het oog op de eeuwigheid. Hier kan ik het mee doen als Petrus of een andere voorganger weg is. Omdat dat niet zijn woord, maar Gods woord is. Maar dat is toch Pinkster? Dat het woord van God en kracht Gods tot zaligheid is. En dat wanneer de schriften worden verkondigd, de dienaar van het woord erachter wegvalt, omdat hij zijn meester verkondigt. Dat is wat Petrus doet. Bekeert u. Wat is dat eigenlijk, bekering? Gemeente, als wij deze woorden horen op deze scharen, verslagen harten, dan is bekering in ieder geval niet op dit moment dat iemand zijn schuld moet kennen. Want dat kennen deze mensen. Zij weten zich schuldig voor God, voor wat zij hebben gedaan. Jullie hebben Christus gekruisigd. En dat raakte hun hart. Bekering is ook dat iemand met een verslagen hart knielt voor de gekruisigde en opgestane Christus. Daar wil een verslagen hart uiteindelijk ook vertroost worden. De vergeving van de zonde ontvangen. Kom ik ook even terug, gemeente, bij mijn opmerking aan het begin van de prediking. Je kan met een verslagen hart verloren gaan. Er zijn voorbeelden genoeg in de Bijbel op te noemen. Te beginnen bij Judas. Hij was ook verslagen in zijn hart. Hij wist zijn zonde. Maar koos wel de verkeerde weg. Bekering is pas bekering als iemand knielt in de schaduw van het kruis. En zijn verslagen hart vertroost wordt door de Heer Jezus Christus zelf. Ik zeg dat met grote nadruk, gemeente, in de richting van hen onder ons. Die aan de ene kant niet kunnen ontkennen dat het woord in hun leven is gaan werken. Dat je onrustig bent geworden. Je zonden voor je aandacht zijn gekomen. En ik zou tegelijkertijd ook willen zeggen, vraag aan de Heer om meer licht over wie je bent. Maar laat het ook wel aan de Heer alleen over hoe hij dat doet. En ook het moment waarop hij je dus brengt bij het kruis. En je laat knielen voor de gekruisigde en opgestane Christus. Maar bouw niet op je tranen. En op je verslagenheid. Van alle tijden is het zo, gemeente, ook in onze tijd, dat daar heel veel van wordt gemaakt. Maar het is Christus niet. Ik denk aan een uitspraak van de predikant die al boven is. Die op een gegeven moment een keer in de preek een opmerking maakt. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens en doortrokken met tranen. Ik denk dat hij een punt heeft. Ik zeg het met name ook voor u, omdat ik in het begin, ik mag even open zijn, gemeente, diezelfde fout gemaakt heb in mijn eigen leven. Dat komt door onze hoogmoed. Wij willen graag wat zijn en overeind blijven staan. Ook al worden we geraakt door het woord. Maar bekering is pas bekering als we ingekeerd en knielen voor de Heere Jezus Christus. En van hem de vergeving van de zonde hebben ontvangen. Vandaar dat Petrus dat ook zo benadrukt. Word gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat is het laatste vanavond. En dan laten we de rest liggen voor morgenochtend. Waarom zegt Petrus dat zo? En eigenlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat is trouwens geen andere doop dan de doop van ons. Het Nieuwe Testament varieert met die uitdrukking. De doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wordt hier genoemd de doop in de naam van Jezus Christus. Op een andere plaats de doop van Jezus, op een volgende plaats de doop van de Here. Het zijn allemaal verschillende uitdrukkingen die steeds hetzelfde bedoelen. Wat Petrus wel bedoelt te zeggen, is dat deze mensen door de doop ingelijfd worden in Jezus Christus. Onder het gezag komen te staan van hem die zij eerst hebben verworpen. Die gij gekruisigd hebt. Die wil u tot onderdaan van hem maken. Kijk, dan krijgt de doop op deze plaats, hier in Handelingen 2, op deze prachtige glansgemeente. Want dat is ten diepste toch de bedoeling van de doop. Ik denk alleen maar aan het dankgebed, zoals dat in de loop van de eeuwen geformuleerd is door de kerk van alle eeuwen en dat opgetekend staat in ons doopsformulier. Dat aan het slot van de doopsbediening gebeden wordt voor de kinderen, maar ook voor volwassenen, als die vanuit de wereld in de kerk komen of vanuit de thuislezerskringen in de kerk komen en uiteindelijk ook gedoopt kunnen en mogen worden, dat er dan gebeden wordt dat zij onder deze enige koning, profeet en hoge priester, vromelijk tegen de zonde, de wereld en de duivel leren strijden. Nou, als het gaat, gemeente, om de zonde waartegen gestreden moet worden, dan wil ik het vanavond maar even heel kort bij de tekst houden. En maar één facet van die zonde na ontvangen genade naar voren gehouden. Welke zonde is dat dan? Wel, om na ontvangen genade, en vaak gaat dat misschien onbewust, toch je te willen onttrekken aan de koninklijke heerschappij van de verhoogde Christus. Wie onderdaan van hem is geworden, heeft dat leren zien als genade van hem. Daar hoef je nou helemaal niets voor te doen. Dat is bijzonder, hè? Kind van God te worden, onderdaan van koning Jezus. Daar hoeft een mens helemaal niets voor te doen. Maar om nu als kind van God te leven, als onderdaan van koning Jezus. Ik weet niet hoe dat u vergaat, gemeente. Ik vind dat buitengewoon lastig. Maar dan hoeven we ons er niet te verontschuldigen vanavond. U heeft denk ik de handen vol aan uw dingen. Ik aan die van mij. Maar om zo te blijven leven, zoals de Heere ons door genade geplaatst heeft in het leven. Onder koning Jezus. Helemaal onder zijn heerschappij. om zo te blijven leven. Kunnen we wijzen op de wereld, de zonde, op allerlei dingen om ons heen. We hebben allemaal zo ons verleg. Maar dan kom je toch uiteindelijk, denk ik, weer uit bij je eigen hart. Ik wel. En mag ik die toepassing nou vanavond aan het einde van de preek eens maken, gemeente? Nou zijn er onder ons mensen die, net als ik, al de Heer een hele tijd mogen kennen. Maar als je nou vanavond hoort over dat verslagen zijn van hart, heb jij dan niet met mij toch ook een klein beetje heimwee naar die eerste periode? Toen de Heer in je leven ging werken. En je voor God geplaatst werd. En je vanuit dat godsgemis ging roepen naar de Heer. Toen dat hele tere leef ook zo dierbaar, zo innig was, die omgang met de Heer. Je moet denken aan een oude vrome. Die ik zat te luisteren naar een jongen, dat is nog niet zo lang geleden, die door de Heer in zijn leven was gegrepen. Die jongen zat te vertellen hoe hij God was kwijtgeraakt toen de Heer hem had opgezocht. En dan luisterde naar die jongen, kwam in het gebed van die oude man de woorden naar boven. Och Heere, wierd ik derwaarts weer geleid. Want wat lag nou daarvoor in, voor schoonheid? Wel was dat niet de dierbaarheid. De schoonheid, de gepastheid van Jezus Christus. Dat hij dat nou wilde, mij verslagen aan zijn voeten brengen, opdat hij zichzelf in mijn leven kon verheerlijken en kon demonstreren dat de zonde door hem helemaal is weggedaan. En dat in de plaats daarvan iemand binnen wordt gebracht in het koninkrijk van hem. En vanuit de geest van Christus, het leven omgekeerd wordt naar God toe en zo toekomst krijgt. Amen.